spoor terug.
De Curaçao's Nederlandse architect Karel Weber ontwierp 40 jaar geleden een uitzonderlijk groot sociaal wooncomplex in de vorm van een paperclip. Nooit had hij kunnen voorzien dat het vol zou stromen met asociale bewoners. Binnen een jaar was de zogeheten paperclip uitgegroeid tot een modern ghetto vol criminaliteit, vandalisme, ellende en overlast. We luisteren naar een documentaire van Michal Citroen over de heftige geschiedenis van de paperclip in Rotterdam-Zuid.
Vrije Volk, 29 april 1981. Afgelopen maandag werd de eerste paal geslagen voor het woningcomplex De Paperclip.
Ik ben er 40 jaar geleden aan begonnen. Met tekenen. Precies 40 jaar geleden. Het is, ik weet niet van hoe ik denk eigenlijk, 40 jaar.
In het complex zullen 549 woningwetwoningen worden gerealiseerd.
Dat gebeurt altijd in je hoofd. Dus ik loop voor een dagje of een weekje mee rond. En dan weet ik ongeveer wat het moet worden. En dan maak ik een schets. En zo wordt het.
De bouw van de paperclip vindt plaats in het kader van de herstructurering van de oude havengebieden.
De Curaçao's Nederlandse architect Karel Weber is nu 82 jaar oud. 40 jaar geleden kreeg hij de uitzonderlijke opdracht van de gemeente Rotterdam om het tot dan toe grootste sociale wooncomplex ooit te bouwen.
80 is die gebouwd. En 82 is opgeleverd. En 83 ben ik komen wonen.
Trouw, 9 augustus 1982. De paperclip is één van die bijzondere projecten in Rotterdam. De mensen vinden het lelijk of prachtig. Een mening daartussenin wordt zelden of nooit gehoord.
Ik werd eigenlijk verliefd op de keuken, want ik woonde op de Brielse Laan. Dat is bij de Maashaven. En ik had een keukentje van een driehoekje.
Het Vrije Volk, 4 december 1982... Kritiek van buiten en tevredenheid binnen. Karel Weber blijkt aan beide niet zo zwaar te tillen. Kijk, bewoners zijn in het begin altijd redelijk tevreden. Meestal komen ze uit een slechter huis. Over 2 jaar, dan kun je pas wat zeggen. De verhuurder van de paperclip, het gemeentelijk woningbedrijf Rotterdam, heeft ook geen moeite met het gebouw.
Heb je dat nou vaak, dat je in een gebouw loopt wat je gemaakt hebt?
Nee, er zijn gebouwen die ik nog nooit gezien heb.
Gewoon helemaal niet?
Nee, nooit gezien.
Maar nou, omdat je gewoon niet...
Ik wist hoe het werd.
Maar dat is hier anders natuurlijk.
Hier was het natuurlijk, voor mij was het ook spannend.
De bewoners van het opvallende blok zijn opvallend tevreden. Niet alleen vanwege de grote hoeveelheid hang- en legkasten in hun nieuwe huis. Goede woningen, prima isolatie ook, vindt een oudere meneer. Het uiterlijk is wel wennen, maar wat ze ook zeggen, die man krijgt van mij een goed cijfer.
Met vriend, schrijver en architectuurhistoricus Jan de Heer bezoeken we de paperclip.
Het is niet verouderd, nee. Het ziet er modern uit, ja.
Ja, ik vind het wel. Ja, dat komt waarschijnlijk vanwege die vrij grote maten die erin zitten. En het heeft een park binnen, wat ook eigenlijk niemand zou zien aan de buitenkant. Mooie openbare ruimte. Ik vind het een mooi gebouw.
Het Vrije Volk, 17 juni 1983. De commissie van bewoners van de paperclip waarschuwde gisteren in het stadhuis voor een onhoudbare situatie. Een vrouw op de begane grond wordt herhaaldelijk bedreigd met een mes. Inbraken, vooral in de kelders, zijn aan de orde van de dag. Maar ook de terreur van de jongeren zit de bewoners dwars.
Ja, dat is gewoon ingewikkeld. En mij betreft, ja, zo'n groot gebouw heb ik natuurlijk nooit gemaakt. Nog niet gemaakt.
Ja, en het gedoe erover?
Ja, daar kun je niks aan doen. Kijk, het gekke is dat ze je de schuld geven van alles, maar ik kon er niks aan doen. Want bovendien, je doet niks alleen hier. Hè. Zo'n gebouw doe je met 10 andere ambtenaren, mensen van de corporatie, mensen van de gemeente. Alsof je dat alleen doet, is niet zo.
En daarna moet het bewoond worden en het moet beheerd worden. En daar heb je helemaal geen invloed op natuurlijk.
Het gebouw is mooier geworden. Het wordt steeds mooier.
Dit waren de probleemplekken. Deze binnenterreinen. Niet het binnenterrein, het grote binnenterrein, maar deze tonvormige dingen. Herrie, gedoe. Ja. Lawaai, dat geluid zinkt natuurlijk rond, dat is duidelijk.
Ondanks herhaaldelijke verzoeken om ook het binnenterrein schoon te vegen, stapelt het vuil zich daarop. Als er niks gebeurt, dan barst de bom.
Ja, hier flikkerde iedereen zijn vuilnis naar beneden, Karel. Aan deze kant ook. Dit schijnt een enorme puinhoop te zijn.
Het is nu ontzettend netjes, hè? Echt niet normaal. Echt netjes.
De bevolking van de paperclip voelt zich opgeborgen in een onveilig ghetto. Meermalen is het voorgekomen dat de politie niet wilde komen. Verzoeken om een gesprek met burgemeester Peper zijn nooit beantwoord.
De naam van het gebouw slaat uiteraard op de vorm, maar ook op de havens. Waardoor schepen die Clippers heten, Peper werd gelost. En veel mensen denken dat het ook met oud-burgemeester Bram Peper te maken heeft.
Ik heb er niks mee te maken gehad. Het gebouw is tot stand gekomen voordat ik in Rotterdam begon als burgemeester.
Ik was eerst recht getekend.
Oh ja, ja, ja.
En later hebben ze dat rondgemaakt. In vergaderingen is het gebeurd.
Want het verhaal is dat jij ergens op een vergadering met een paperclip zit te spelen.
En... ja, op kantoor. Toen zei ze, nee, ik was niet aan het spelen met paperclip. Ik was aan het tekenen. Van dit gebouw was ik aan het tekenen, een schetsje. Toen zei iemand, teken je nu een paperclip? Ik had het zelf eens gezien. Ik dacht helemaal niet aan een paperclip.
Het Vrije Volk, 4 oktober 1983. De aftakeling van één van Rotterdams architectonische hoogstandjes, de paperclip, is begonnen op de dag dat architect Karel Weber het gebouw ontwierp. Een gebouw dat bijzonder, zelfs excentriek is te noemen. Wie als buitenstaander één keer in het gebouw is geweest, kent het. Het beeld is op het netvlies gebrand.
Oud-burgemeester van Rotterdam, Bram Peper.
Ik ben er toen naartoe gegaan, in het bijzonder omdat er een... Het was een opeenhoping van sociale problemen. Dat was het beeld dat mij werd aangereikt. En toen ben ik daar eens even gaan kijken. En met allerlei mensen gesproken die daar woonden en zo. Ja, die hadden ook wel allerlei klachten. Enfin, het was ook een beetje, kreeg ik de indruk, een soort plek. Het was natuurlijk een heel nieuw gebouw. Prachtige appartementen op zichzelf. Maar het was ook een soort, als ik het onaardig mag zeggen, daar werden mensen gedumpt die men elders kennelijk niet kwijt kon, of die moesten verhuizen vanwege stadsvernieuwing en wat iets meer zijn. Dus je had dan wel wat aan te bieden, honderden appartementen, begrijp je. En, dus dat, daar was niet zo verschrikkelijk goed over nagedacht. En ja, die mensen die kwamen uit alle hoeken en gaten, maar die behoorden niet tot de rijkeren van de stad, zal ik maar zeggen.
De aftakeling van de paperclip ligt echter niet alleen bij de ontwerper. Ook Stadsontwikkeling heeft haar steentje bijgedragen. Deze dienst heeft het gebouw geaccepteerd op een plaats waar elk groot gebouw een ghetto-achtige allure zou krijgen. Ingeklemd tussen een haven, een verkeersweg, een muur en een industrieterrein.
Nu is de Kop van Zuid in Rotterdam een groot stedelijk gebied met veel allure. Toen was het oude havengebied tussen Feyenoord en de Afrikaanderwijk vooral kaal. Een opmerkelijke plek dus voor een modern, strak en kleurig gebouw van meer dan 400 meter, ingeklemd tussen water en een spoorlijn.
Dat had je allemaal nog niet, de winkels daar, de vuurplaat nog niet, de winkelboulevard. Ja, het was echt helemaal kaal. Dus ja, werd er tegen mij gezegd, ho, ga je naar die gevangenis wonen? Ja, en dan heb ik zoiets van, hoezo? Gevangenis? Ja, met al die gekke gele blauwe blokken. Ik zeg, maar ik ga niet buiten wonen, ik ga binnen wonen. Ja, ik bedoel maar, dan hebben mensen toch een heel negatief beeld. Ze hebben niet gezien van hoe het binnen eruit ziet. Ik kreeg een vierkamerwoning omdat ik kinderen had. Nou, genoeg ruimte voor de slaapkamers. Grote woonkamer, grote keuken.
Het Vrije Volk, 17 juni 1983. Is de paperclip nog wel te redden? Of moeten we het opmerkelijke gebouw op Zuid van nu af aan beschouwen als een gloednieuw monument? Een monument van falend beleid, van kortzichtigheid, van ongewenst modernisme? De feiten wijzen die kant op. Niet alleen wil 20% van de huidige bewoners het gebouw alweer verlaten, maar daarbij staat ook 10% van het totaal aantal van 549 woningen leeg. Er komt een aardige, bodemloze put van ellende aan de Rozenstraat te staan.
Ik had eerder woningbouw gedaan in Dordrecht. Daarop volgde de wedstrijd tussen Bakema en mij voor de nieuwe bibliotheek in Rotterdam. Die verloor ik door een intrige van Bakema. In samenwerking met Van Alden van Eyck. Bakema en ik waren samen in Delft op een receptie. Dat was net na het feit dat we hoorden dat we het moesten gaan doen. We zouden los van elkaar een wedstrijd doen. En we zouden elk een jonge architect vragen om in de jury plaats te nemen. Dat hebben we gedaan. Ik één, ik heb A en hij B. Tijdens de jurering hoorde ik dat er iemand anders in plaats van degene, dan in plaats van B, daar zat. Daardoor verloor ik ook, want die B, dat was iemand die was Alder van Eyck.
De meest geliefde architect van Nederland wordt hij genoemd, hè?
Is het ook, ja. Hij is absoluut de meest geliefde. Goed, hij kletst die hele jury natuurlijk plat. Van Bakema is het beste project. En ik verloor daardoor. Ik kon niks aan doen. Maar ter compensatie gaf een oud-student van mij, die werkte bij de gemeente, helaas overleden, Jacques Nicolaas, aan de wethouder het advies om mij de peperclub te laten ontwerpen.
Karel Weber studeerde bouwkunde aan de TU in Delft. En was daar hoogleraar van 1970 tot 2003.
Ze weten niet wat ze willen. Ze vragen eigenlijk, wat zou je daar doen? Laat zien wat je zou doen. Maar goed, een stuk grond wat je krijgt. En dan zeggen ze, nou, doe er wat mee. In grote lijnen zegt ze wat er moet komen. Sociale woningbouw. Nou, dan begin je. Zo gaat het altijd. In die tijd.
Dus je had ook 550 huisjes neer kunnen zetten?
Nee, ja, had er kunnen, had er kunnen. Maar ze wist het, ja, dat ik dat niet van plan was. Nee.
Hij werd in die jaren de beroemdste architect van Nederland. Winnaar van veel prijzen. En tegelijkertijd werd hij uitgeroepen door zijn collega's als de slechtste architect van Nederland.
Zo dus, zeg maar, dat gedoe rondom de Kop van Zuid had te maken met het feit dat toen nog niet bekend was hoe Rotterdam-Zuid eruit zou gaan zien. Oude haventerreinen, die lag allemaal bloot nog. De boten waren ze een beetje weg. Die grond kwam vrij. Ja. En de Peperclub was een van de eerste gebouwen in dat gebied. Met als gevolg, toen het gebouw klaar was, was het zo saai en zo leeg als de pers natuurlijk. Het was het eerste grote gebouw, ja.
Hij werd beroemd om zijn verzet tegen de manier waarop in Nederland in de jaren 70 met zijn knusse woonerven en kronkelstraatjes werd gebouwd. De door hem benoemde nieuwe truttigheid moest bestreden worden. En dat deed hij met zogeheten neorationalistische, kolossale gebouwen. Zoals de Peperclub en de Zwarte Madonna in Den Haag. Een gebouw dat intussen is gesloopt.
Het Vrije Volk, 24 november 1983. Wat moet een mens in zo'n uitgebouwd konijnenhok? Wat heb ik aan grootschaligheid? Als ik gewoon wil slapen, houden ze net een ramadan, of wordt er ergens een geit geslacht? Nou, wel trusten. Er wordt hier 's nachts vaak gevochten. Op de galerijen is het onveilig. De benedenwoningen staan bijna allemaal leeg, omdat ze gewoon bij je naar binnen lopen. Als hier iemand zijn sleutel is vergeten, trapt hij gewoon de deur in. Of hij gaat in een lege woning liggen. De lift wordt door niemand meer gebruikt. Die ligt vol stront. Hier, daar wordt ook gewoon gezeken en gescheten. En het vuil wordt af en toe zo over de balustrade gegooid.
Peper, van Peper, was voor een eurocentrum om Katendrecht eigenlijk te kunnen slopen. Dus die functie uit Katendrecht halen en daar, in die buurt van wat nu de Peperclub is, aan de overkant dan, aan het water, een groot eurocentrum te bouwen. Er waren plannen voor. De gemeente heeft het aan de overheid voorgelegd, werd afgekeurd, mocht niet. En toen zei ze, maar ja, weet je wat we gaan doen? We gaan het verzachten door daar woningbouw te maken aan de overkant. En toen werd het een woonproject. Dus dit was eigenlijk een antwoord op het feit dat aan de overkant een eurocentrum moest komen. Dat had er meteen rechtstreeks mee te maken. En het zou kunnen zijn dat dat heeft gewerkt als stimulans om hier wat anders te bedenken, toe te laten dan elders. Want ze zeiden toen, die wethouder, de Mentink, denk er wel mee, maar het moet wel opvallen. Het moet eigenlijk het eurocentrum overschuiven.
De gemeentelijke dienst stadsontwikkeling wordt wel verweten de Peperclub te snel te hebben neergezet in een verder kale vlakte. de chef van stadsontwikkeling van Zwiene, weet zo net nog niet of dat verwijt wel verdiend is. Ik vind het best een mooi ding. Je moet natuurlijk oppassen dat je niet in discriminerende zin gaat praten, maar woonruimtezaken heeft er misschien een hoop minderheden in geflikkerd zonder zich af te vragen of die er wel gelukkig zijn. Maar misschien kan dat bij het huidige beleid niet anders. Ik ben altijd een groot tegenstander geweest van de kleinschalige keutelarij die we een hele tijd hebben gekend. En daar is de paperclip wel een aardig reactieverschijnsel op.
De meeste Rotterdammers kennen Karel Weber wel. Met name door de gevangenis De Schie natuurlijk. Hier en daar in de stad een flat. Daarbuiten een metrostation. En uiteraard de paperclip.
Ik heb hem een paar keer ontmoet. Hij is bij mij ook vaak geweest hier ook. Een geweldige man. Ik vond hem een goede architect. Tuurlijk, hij is wel eens bekritiseerd. Maar ik vond, dan moet je Weber niet aanvallen. Het waren andere dingen die bezig waren hier. Het was een heel ander doel. En dat zagen de mensen niet. Dat zag ik wel.
Daar wordt hij snel herkend. Want Rotterdammers houden van provoceren. En iemand die rept over de architectuurpolitie. Een domme politici.
En dat werd steeds erger. Weber kreeg op een gegeven moment een hele slechte naam. En Weber kreeg toen ook een slechte naam. Maar toen ben ik boos. Ik heb Weber ook verdedigd. Ik heb ook de paperclip verdedigd. He, want als je ergens buiten kwam en zei je, woon je op die paperclip? Ik zou er voor geen geld willen wonen. Ik zelf lekker door. Maar dan word ik altijd boos. Want hier wonen geweldige mensen. Hier woont er eentje van, die ken ik al jaren. Zij weten wie ik ben hier. Ik heb hier fantastische mensen om me heen hier. Dus als ik ergens boos loop en ze hebben kritiek op die paperclip, dan ga ik in de aanval. Ik kan daar niet tegen. He, want als er iets in die paperclip gebeurt, dus je hele paperclip niet. Dat zal toch niet?
Ik bedoel, al had je daar, ik weet niet wat gebouwd, was altijd misgegaan. Je moet je voorstellen, mensen komen uit kleine woningjes in de stad, met een hoge dichtheid, en komen plotseling in een gebouw met een lift. Ze hadden nooit een lift gezien. Antillianen die kwamen, nooit een lift gezien. We wisten niet wat de lift was. En die lift is ook misbruikt voortdurend. Hè? Altijd viezigheid lag er altijd in veer. Hè? Ze weten niet wat het was.
Paperclip werd eigenlijk genoemd, ja, een ghetto. Mensen waren bang dat het op een begraafplaats is gebouwd. Kregen ze angstgevoelens van. Maar mij treft het niet. Dus,
en mensen waren bang, omdat er gewoon veel criminaliteit was.
Ook dat. Maar ja, ik had er weinig mee te maken. Kijk, deurtje dicht en ja, dat is waar. Maar ja, dat heb je overal.
Het hele systeem was nieuw voor de meeste mensen. Ik vind het ook eigenlijk een beetje een te grote sprong voor die mensen om het te doen. Hè? Om te zeggen van zo'n huisje, ik heb geen katerdicht, noem wat. En dan plotseling hier gaan wonen. Wat een enorm verschil is.
Toen ik hier kwam, dacht ik, waar ben ik terechtgekomen? Heel eerlijk. Ik dacht van, was ik maar daar gebleven, klein gewoond. Ik heb ook dingen meegedaan, wat de anderen deden. Heel eerlijk. Dus er komt van boven vuilniszak. Ik dacht, misschien hoort het zo. Had ik ook gedaan. Dus.
De buren die je niet kent, die ook andere talen spreken meestal. Heel vaak daar. Surinaams of papje mens of weet ik veel wat. Dus je komt in een volledig nieuwe wereld terecht. Dat onderschatten wij, denk ik. Dat onderschatten we toen in ieder geval. Dat kennen we helemaal niet. Dus die mensen werden er gewoon ingezet van jullie gaan daar wonen. Er werd niet eens gevraagd of ze er willen wonen. Ze moesten er wel wonen. Er was geen mogelijkheid. Geen andere mogelijkheid.
Het Vrije Volk, 11 oktober 1983. Liever vandaag nog dan morgen moet met opknappen van het woongebouw worden begonnen. Uitstel maakt de gespannen situatie in het gloednieuwe, maar nu al afgetakelde bouwwerk met 549 woningen erger. Dat vindt de kersverse directeur van het gemeentelijk woningbedrijf, B. De Graaf. Een toestand zoals in de Amsterdamse Bijlmer, waar ze alles op zijn beloop hebben gelaten, komt anders wel erg dichtbij.
In het begin was ik wel bang. 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar, dan dacht ik van, wij wonen hier. Wij moeten het aanpakken. Dus alles wat ik zag, ik ging gewoon erop af. Ja, maar het was een ghetto, noemden ze. Naderhand, ik ben zo iemand, ik heel snel contact te maken. Hé, wij wonen hier, kom, we gaan het met z'n allen doen.
Een woongebouw in de woestijn, dat kan je wel bijna zeggen. Het Entrepotgebied, de havenzetten, ja, de venen die er stonden werden afgebroken eromheen. Het werd allemaal, alles werd gesloopt.
Wie niet op Zuid woonde, zoals ik, maar aan de andere kant van de Maas, die kwam er ook niet. Behalve voor de Kuip en de kortste weg naar Zeeland.
Als je hier niet van Zuid kwam, had je hier niets te zoeken.
Luc Jonker die groeide op Zuid.
En wat je zag, dat was dat in de Afrikanenwijk en in Feyenoord, daar hadden we heel veel vooroorlogse woningen. Die waren heel slecht.
En hij werkte voor het Rotterdams woningbedrijf toen de paperclip werd opgeleverd.
En veel bewoners vanuit Afrikanenwijk en Kop van Zuid zijn geplaatst in de paperclip.
Hij kende de krotten waar de nieuwe huurders van de paperclip vandaan kwamen.
Mensen moeten erop vooruit gaan en je wilt mensen helpen. Dus ik denk vanuit dat oogpunt gingen de mensen er echt gewoon 100 keer in kwaliteit op vooruit.
Het Vrije Volk, 9 oktober 1985. Alle 549 woningen van het woningcomplex De Paperclip moeten worden behandeld tegen kakkerlakken. Het komt voor dat sommige bewoners van 5 hoog hun vuilniszak op het binnenterrein gooien. Er schijnen ook bewoners te zijn die hun hond in het trappenhuis uitlaten. Zelfs bewoners zouden soms hun behoefte doen in portiek of lift. De eerste muizen zijn in De Paperclip gesignaleerd. Die kunnen dan mooi die kakkerlakken opeten. Zo stelde een bewoner niet zonder cynisme vast.
Ik ben Jenny Schakelaar en ik was bedrijfsdirecteur bij Vestia Rotterdam Feyenoord. Nou, vanaf 2000 is De Paperclip bij Vestia gekomen door allerlei fusies. Wat ons opviel is dat we constant negatief als corporatie in de krant stonden. Paperclip zelf stond negatief. Het was een verloederd gebouw. En het was eigenlijk het dweilen met de kraan open.
Dan werd er geschoten ook. Heel veel dingen dat je niet durfde je eigen kinderen buiten te zetten.
Ja. Jullie wilden nooit weg zelf?
Nee. Het is mis aan de woning. 5-kamer woning.
Ja.
Grote keuken.
Het is toch vreselijk dat je geen visite durft te ontvangen als bewoner. Dat als er iemand komt, dat ze door de liften met pies, dat ze door de drugs moeten lopen. Dat je je berging niet kan gebruiken. Daarom was er ook zo'n overlast in de partieken, omdat het een no-go area was, de bergingen. Maar dan zag je ook dat je eigenlijk als corporatie wel de hand in eigen boezem moest steken. Want wat we deden, ik ben in zijn wat overlastdossiers gaan kijken. En we zetten nooit door. Waarschuwing, nog een waarschuwing, nog een waarschuwing. Het bleef bij waarschuwingen en er volgden geen maatregelen. Dus ja, weet je, het was in die zin gewoon een vrijstaat geworden. Wat ook wel een beetje logisch is, want het is een immens gebouw. Een heel dorp op zich, maar het waren ook allemaal sociale huurwoningen. Dus de mensen met hele lage inkomens, die kwamen in De Paperclip terecht.
Het Vrije Volk, 7 september 1989... De echte problemen willen de bewonersorganisatie Feyenoord en het gemeentelijk woningbedrijf niet zien. De afvaloverlast en de gevaarlijke loggia's, dat is alleen maar de buitenkant van het probleem. Het echte euvel is een kleine groep mensen in De Paperclip die overal scheid aan heeft en mensen bedreigt. Die rotte plek moet dus hard worden aangepakt.
De schuld werd gelegd bij het gebouw, maar ik denk ook wel, iedereen trekt zijn handen van af. Dan denk ik, het is niet alleen het gebouw, maar het is ook de bewoning geweest. Als je vroeg, waar woon je, zeiden ze niet in De Paperclip, of ze zeiden, we wonen hier tijdelijk.
Dus als ik ergens woon, dan heb ik kritiek op Die Paperclip, dan ga ik in de aanval, ik kan daar niet tegen.
Je durfde niet te zeggen dat je in De Paperclip woonde, want dan was je eigenlijk, nou, dan hoorde je er niet meer bij. Overigens is dat op en veranderd. Toen zeiden ze vol trots, wij wonen op Kop van Zuid. Wij wonen op De Paperclip. Dat was een icoon geworden, maar toen niet.
Nee, want als er iets in Die Paperclip gebeurt, durf je de Paperclip niet. Dat zal toch niet?
Vestia-directeur Jenny Schakelaar besluit op een goed moment haar nek uit te steken.
Wat ik toen ook gedaan heb, en dat was een hele zware beslissing, vond ik zelf wel. Ik heb de hele ploeg medewerkers van Vestia, dus van mijn organisatie, eraf gehaald. Als je lang in zo'n gebouw loopt of in zo'n situatie, dan ga je mee. Je kan niet meer op een afstand ervan kijken van nu moet ik gaan doorpakken. Dus ik heb er een hele nieuwe ploeg op gezet. Ja, en toen zijn we met een aantal behoorlijke aanpakken begonnen.
Of De Paperclip slopen of nog 1 pogingen te redden. En intussen zijn er in de loop van de jaren al heel wat mislukte pogingen geweest om de boel te redden. Dus nu moet het goed. Ze schakelt de hulp in van deskundigen, doet onderzoek en aan de slag.
Ik heb eigenlijk gevraagd aan Werk aan de Stad, vertel me eens wat er in dit gebouw gebeurt. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Waarom is het niet leefbaar? En toen zei ze, geef ons maar een woning. En toen zijn ze er gaan wonen. Omdat ze ook wilden voelen wat gebeurt er 's avonds, wat gebeurt er 's nachts, wat gebeurt er 's ochtends vroeg. En toen konden ze een hele analyse maken. En toen hebben we met z'n allen gaan zitten, wat moet er gebeuren? En er moesten een aantal dingen gebeuren. Grote fysieke ingrepen. De bergingen moesten weer naar de bewoners teruggaan. Sociale ingrepen. De bewoners moesten weer trots op zichzelf kunnen worden. En ook wat stijgen op de maatschappelijke ladder. Zorgen voor de kinderen. Dat konden we niet alleen. Dus we hebben met heel veel partijen contact gezocht. Politie om te handhaven. Roadtap om te handhaven. De scholen.
In woningcorporatieland, er zijn natuurlijk een heleboel goede huurders, maar er zijn ook een paar enorme klootzakken, zo niet erger. En erger bedoel ik met vernielingen, zeg maar verloedering. Dus dikwijls verlammen bestuurders, politie, gemeentes, als ze met dit soort vraagstukken te maken krijgen.
De spraakmakende Utrechtse advocaat Bernard Tomlo werd ingeschakeld voor zijn specialiteit, overlastbestrijding.
Ik denk dat het een heel aardig gebouw is, Prima Vista. Wat hebben mensen tegen de... Ik vond het een heel mooi gebouw. Dus ik begrijp niet... En dat is ook, geloof ik, tijd bepaald. Want nadat het gebouwd was, kreeg het allerlei prijzen. Ik denk dat mensen gewoon niet hun verantwoordelijkheid hebben gepakt en dan beginnen af te geven op zo'n gebouw. Alsof dat het probleem is. En dat heeft te maken met hoe ze aanpakken toen het dreigde te verloederen. Want het was wel heel diep toen wij er kwamen. Dat was een complete drugshandel daar. En vuiligheid, ook vuiligheid, viezigheid. Ik ben heel goed.
Het eerste wat we eigenlijk hebben gedaan was enorme drugsoverlast. Met de politie een handhavingsbeleid afgesproken, hebben ze ook gedaan. Ze zijn spreken. Dus ja, het is alleen maar lobbywerk. Zorgen dat je het niet alleen doet, maar met alle partijen. Niet meer pamperen, het terugleggen waar het hoort. Maar eerst zorgen dat de ellende eruit is.
Inmiddels had ik een ruime ervaring erin hoe je dit soort dingen moest aanpakken. In het verleden werd dat met lange procedures gedaan. Ondertussen werden de bewoners geïntimideerd. En de lachende derden waren de veroorzakers van de ellende.
Achteraf, als ik kijk hoeveel mensen we uitgezet hebben met Tomlo, ik denk 4. En toen hadden we de zware overlastgevers te pakken.
En wij pakten dat met kort geding aan. En er waren wat solidaire politieagenten die dan bereid waren om een verklaring te schrijven over wat ze zelf waargenomen hadden. En dikwijls was dat een mooi handvat voor de rechter om te zeggen in kort geding, waar je eigenlijk veel minder bewijs hoeft te leveren. Nou, ik acht dat wel aannemelijk. Dus ja, u bent het haasje. Want wat wij hier vaststellen, dat kan niet. En dat was weer de andere kant. Mensen beseften niet dat de wet zo in elkaar zit dat wanneer jij overlast of hinder of drugs veroorzaakt, dat het juridische uitgangspunt is dat dat een ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat de volksmond denkt, ja, ik zal het niet meer doen. Ja, maar zo gaat het niet. Als je het gedaan hebt, is het niet meer te herstellen. Want het is gedaan. En dat betekent dus dat rechtvaardigt de ontbinding van de overeenkomst. Dus opeens werden mensen geconfronteerd en ze gewoon eruit moesten, weg moesten.
Vroeger moest je echt via een omweg dan de politie bellen. Joh, er is wat aan de hand. Nou, voordat ze kwamen, is het alweer over. Dan heeft het geen nut. En dat is voor ons wel voordeliger als bewonersorganisatie, dat we rechtstreeks met die agent kunnen spreken. Joh, er is dat en dat aan de hand. Kijk even in die portiek. Zijn we hangjongeren? Zijn we dit? Zijn we dat? Kijk in de kelders. En er wordt gelijk naar geluisterd.
Toen hebben we op een zondagmiddag met de hele mijn hele organisatie, ook de financiële, allemaal, zijn we gaan aanbellen bij de portieken. Alberda College afgehuurd. En toen hebben we alle portieken meegenomen. En toen was er wel een eye-opener voor me. In kleine groepen per portiek zaten de mensen, gingen we in gesprek. Maar toen bleek dat we helemaal niet in gesprek konden. Want het waren Somaliërs, het waren Kroaten, het waren Surinamers, het waren Turken, het waren uit Kap. Niemand kon met elkaar communiceren, want ze spraken de taal niet van elkaar. En dat hebben wij als corporatie ook absoluut niet zo gerealiseerd. Want wij bleven maar brieven sturen. Je moet dit doen, je moet dat. Dan konden ze niet lezen. Maar ze konden het ook niet aan de buurman vragen, want die sprak een andere taal. Eigenlijk was die middag voor het eerst dat ze als portiek met handen en voeten met elkaar aan het communiceren waren.
In mijn herinnering, want dat is alweer jaren geleden, hebben we een strategie opgebouwd waarbij we eerst eens onze vijand bekeken. Want we wilden ook niet dat het lekte wat we deden. Hè? Want dat was ook nog gevaarlijk. Want het was al behoorlijk verloederd daar. Er was een soort virus ging er over die paperclip. En dat betekent dan dat mensen steeds meer geïntimideerd raken, die daar als huurder het slachtoffer zijn. Die willen niet praten, want die zijn bang dat ze zo een klap in de nek krijgen, zo niet erger. En we hebben dus een hele strategie opgezet van hoe we dat gebied gingen terugwinnen. En op een gegeven moment kregen we wat bewijs en foto's en verloedering en praten met mensen, kregen we een beeld van waar het zat. En uiteindelijk ben ik, geloof ik, voor zover ik me herinner, met een aantal kortgedingen mensen eruit gaan zetten. Die vonden dat onbegrijpelijk dat dat kon. Dus al die dealers en zo. En op een gegeven moment hadden we de paperclip terug.
Volkskrant, 19 maart 2005. 10 jaar geleden hadden ze je vierkant uitgelachen als je had gezegd dat niemand meer weg wil uit de paperclip in Rotterdam. Hoe een verloederd en onveilig wooncomplex weer leefbaar werd. Nu is het hier net New York, alles mooi en luxe. De bergruimten waren roversnesten, bewoond door bendes die 's avonds uit jagen gingen. Een man zonder papieren leefde in een zelfgegraven kruipruimte. Het wagenpark van de bewoners verstopte paden en pleinen. Overal winkelwagens van Lidl, Aldi of Albert Heijn. In de paperclip zijn kinderen verdronken, mishandeld en van het balkon gegooid. Vrouwen opgesloten, verhandeld en misbruikt. Waar architect Karel Weber een speelplaats had bedacht, was een kerkhof van bankstellen, hi-fi en oud ijzer ontstaan.
Dat gebeurde overal. Ik heb in Dordrecht gezeten, ik heb in Breda gezeten, ik heb in Maastricht gezeten. Als jij in volkswijken de grip verliest dat er geen sanctie meer is, dan ben je aan de beurt. Dan komen de ratten uit de riolen. En die beginnen daar allemaal handeltjes. En die gaan die wijk overnemen. Tragisch. En dan als je niet oppast, ben je hem helemaal kwijt. Dat zit dus een konst. Dat is dus een dynamisch proces tussen de goeie en de kwaaie.
Mensen klaagden niet meer. Dus we kregen geen technische klachten meer. Want ja, er werd toch niks gedaan. En het was nou één keer het gebouw. Dus toen ze één keer zagen dat we in beweging kwamen, toen, ja, het klachtenonderhoud liep enorm op. Maar het geeft niet, dat was ook de bedoeling. Van, nu kwamen ze weer naar Vestia toe om een klacht te deponeren. Van dit klopt niet, dat is kapot, zo gaat het, dit. En we zijn heel erg bezig geweest, want daarom is ook het vrouwenhuis toen gekomen met Anneke de Goede. Eigenlijk de emancipatie van de vrouwen. Om de verantwoordelijkheid, want heel veel vrouwen werkten niet. Alleenstaande moeders. Verantwoordelijkheid weer bij de vrouwen neer te leggen.
Volgens mij heeft het geholpen dat we heel veel gingen schouwen. We gingen schouwen met de politie. Vestia was er ook bij. Opbouwwerker en bewoners. Ja. Dan zie je veel. Dan zie je wat er gebeurt.
Volkskrant, 19 maart 2005. De clip, zoals bewoners het gebouw noemen, blijkt opnieuw goed voor een wonderlijke geschiedenis. De clip is de oude niet meer. Paden en portieken zijn schoon, ramen en deuren heel. In de berghokken zijn spullen en geen mensen weggestopt.
Ik heb ook in de paperclip heel veel 56 culturen in de paperclip.
Ja, denk het wel.
Toch? 56 culturen?
Ik denk wel meer,
ik,
hoor.
Nou, ik ken bijna nauw. Nee, ik ken heel veel mensen. Als ik nu hier vandaan weg kom bij iemand, dan heb ik eten of drinken. Ja.
Kinderen voetballen op het plein. In de lift kun je zelfs geen uitwerpselen meer ruiken. Bewoners groeten elkaar. Ze spreken van hun dorp. En mensen die vertrokken willen naar de clip terug. In de paperclip, zeggen ze dan, krijg je waar voor je geld. De woningen zijn groot. De buurt is duur, maar hier is de huur laag. En alle huurders krijgen gratis draadloos internet.
Weet je wat het probleem is? Er is wel een oplossing, maar je moet mensen hebben die verantwoordelijkheid nemen als ze bestuurder zijn van een woningcorporatie, als ze bij de politie zijn, als ze de burgemeester zijn, die moeten durven knokken. En als ze durven knokken en met elkaar in gesprek gaan en zeggen we gaan het aanpakken, los je de problemen op.
Je wilde nog hier kijken.
Nou, als je kijkt met dat hier aan.
Eigenlijk zit niemand. Ik denk dat niemand het gebouw ziet, eerlijk gezegd. Ik ben de enige die het gebouw ziet. Denk je dat ze het zien?
Ik denk dat mensen misschien niet eens in de gaten hebben dat dit één gebouw is.
Nee, dat kan je me goed voorstellen, ja.
Want Karel zegt, ja, wie kijkt er nu nog naar het gebouw als een gebouw?
Nee. Ja.
Want de gebouwen die eromheen staan zijn nog groter.
Muziek is gemaakt om naar te luisteren. Een gebouw is gemaakt om naar te wonen, maar niet om naar te kijken.
Hebben we genoeg gezien?
Er is niks meer te zien. Je kunt blijven lopen. Ja.
Laten we nog even aan de andere kant lopen.
Ja.
AD, 16 juni 2007. Nu ligt de Klip er op een zomerse dag bij als zoveel gerenoveerde volkswijken. Bewoners genieten op het balkon van de zon en groeten elkaar. Honden worden uitgelaten. Een vrouw sjouwt boodschappen die ze in de nieuwe winkelstraat naast de Klip heeft gehaald. Het gaat stukken beter. Alles is veranderd omdat de bewoners elkaar kennen en elkaar aanspreken op het gedrag van hun kinderen en op elkaars gedrag. En dat moet kunnen, vindt een van de bewoners.
Dit was de Paperclip, een documentaire van Michal.